Ik had net gezegd Job 33 en 34, maar ik bedoelde Job 32 en 33 voor vandaag. Sorry voor het ongemak. Maar ik wilde vandaag dus inderdaad deze twee hoofdstukken bekijken, met name Job 33. Dat begint met, of dus het begin van de reden van Elihu. We hebben gezien vorige keer, en de keer daarvoor, dat boek Job, dat is één grote worsteling om Gods plan te doorgronden. En in principe, het plan wat God nou met Job had. Van wat is nou dat doel van al dat lijden van Job? Waarom is dat er? Job heeft daar zo zijn mening over. Of eigenlijk geen mening, die begrijpt het gewoon helemaal niet. De drie vrienden die hebben daar duidelijk wel een verklaring voor. Die proberen Job ook duidelijk te maken wat er aan de hand is. Dat er ergens waarschijnlijk een verborgen zonde moet zijn of iets dergelijks. Dat de reden is waarom Job zo te lijden heeft. En dat beslaat eigenlijk het grootste deel van het boek. Ja, dat gaat door tot en met Job 31. En zijn laatste woorden, want hij is de laatste die zich verdedigt. Dat vind je in Job 31. Die laatste verzen. Vers 35. Och, of ik één hadde die mij hoorde. Zie, mijn oogmerk is dat de Almachtige mij antwoordde en dat hij mijn tegenpartij een boek schrijft. Zou ik het niet op mijn schouder dragen en ik zou het op mij binden als een kroon. Het getal van mijn treden zou ik hem aanwijzen. Als een vorst zou ik tot hem naderen. Zo mijn land tegen mij roept en zijn voren tezamen wenen, zo ik zijn vermogen gegeten heb zonder geld en de ziel van zijn akkerlieden heb doen hijgen, dat voor tarwe disselen voortkomen en voor gerst stinkkruid. De woorden van Job hebben een einde. Tot het einde toe houdt Job zijn onschuld voor. En dan hoofdstuk 32... Dan gaat iemand zijn mond open doen die we tot nog toe helemaal niet hebben gehoord. Die kennelijk wel aanwezig was bij dat gesprek. En dat is Elihu. En die Elihu, de Heer is God of God is Hij, is de betekenis van zijn naam. Als je de eerste woorden van Job 32 leest, of eigenlijk van heel Job 32 leest, dat gaan we zo doen, dan verwacht je van Job of deze Elihu, die gaat ons het antwoord geven. Die gaat ons duidelijk maken wat er aan de hand is. Ja, als je hoort wat die zegt, denk je van nou krijgen we antwoorden. Nou, ook Elihu, die eindigt aan het eind, dat hebben we vorige keer gezien. De Almachtige, die kunnen wij niet uitvinden. Hij is groot van kracht, doch door gericht en grote gerechtigheid verdrukt hij niet. Daarom vrezen hem de lieden, hij ziet geen wijzen van hart aan. Ja, de Almachtige, die kunnen wij niet uitvinden. Zelfs Elihu, die moet toch aan het einde getuigen dat, laten we maar zo zeggen, onze kennis van de Almachtige uiteindelijk tekort schiet. Ons verstand schiet zwaar tekort om de Almachtige te kennen, om hem te vinden, of om hem uit te vinden, om hem te doorgronden. Laten we eerst hoofdstuk 32 lezen. Toen hielden de drie mannen op van Job te antwoorden, omdat hij in zijn ogen rechtvaardig was. Zo ontstak de toorn van Elihu, de zoon van Berachiel, de Buziet, van het geslacht van Ram. Tegen Job werd zijn toorn ontstoken, omdat hij zijn ziel meer rechtvaardigde dan God. Zijn toorn ontstak ook tegen zijn drie vrienden, omdat zij geen antwoord vindenden, nochtans Job veroordeelde. Doch Elihu had gewacht op Job in het spreken, omdat zij ouder vandaag waren dan hij. Als dan Elihu zag dat er geen antwoord was in de mond van die drie mannen, ontstak zijn toorn. Hierom antwoordde Elihu, de zoon van Berachiel, de Buziet, en zei, ik ben minder van dagen, maar gij lieden zijt stokouden, daarom heb ik geschroomd en gevreesd, u lieden mijn gevoel te vertonen. Ik zei, laat de dagen spreken en de veelheid van de jaren wijsheid te kennen geven. Zeker de geest die in de mens is en de inblazing, dat was dat woord neshema, weet je wel, Genesis 2, de inblazing van de Almachtige maakt hen lieden verstandig. De groten zijn niet wijs en de ouden verstaan het recht niet. En daarmee bedoelt hij niet alle groten zijn wijs en niet alle ouden verstaan het recht. Daarom zeg ik, hoor naar mij, ik zal mijn gevoelen ook vertonen. Zie, ik heb gewacht op uw lieden woorden, ik heb het oor gewend tot uw lieden aanmerkingen, totdat u redenen uitgezocht had. Als ik nu acht op u gegeven heb, zie, er is niemand die Job overrede, die uit de lieden zijn redenen beantwoordde. Opdat ge niet zegt, wij hebben de wijsheid gevonden, God heeft hem neergestoten, geen mens. Nu heeft hij tegen mij geen woorden gericht en met uw lieden woorden zal ik hem niet beantwoorden. Ze zijn ontzet, zij antwoorden niet meer, ze hebben de woorden van zich verzet. Ik heb dan gewacht, maar ze spreken niet, want ze staan stil, ze antwoorden niet meer. Ik zal mijn deel ook antwoorden, ik zal mijn gevoelen ook vertonen. Want ik ben der woorden vol, de geest van mijn buik benauwt mij. Zie, mijn buik is als de wijn die niet geopend is, als nieuwe lederen zakken zou hij barsten. Ik zal spreken, opdat ik voor mij lucht krijg, ik zal mijn lippen openen. Ik zal antwoorden, och dat ik niemands aangezicht aanneem en tot de mens geen bijnaam gebruik. Ja, dat bijnaam gebruik, dat is vleiende taal spreken. Iemand vleien. Ja, dus iemand naar de mond spreken is, geloof ik, de vertaling in de HSV. Want ik weet geen bijnamen te gebruiken. In kort zou mijn maker mij wegnemen. Ja, dus die Elihu, als je hem zo hoort, die heeft echt geduld gehad. Ja, die heeft erbij gezeten en langzaamaan groeide zijn verontwaardiging. En dat laatste stukje, ja, dan gebruikt hij die beeldspraak. Mijn buik is als de wijn die niet geopend is. Als nieuwe leren zakken zou hij barsten. Die wijn die is kennelijk gaan gisten. Ik weet niet precies hoe dat proces is, maar het is alsof die mijn buik uiteen scheurt. Ik ben vol van woorden. Ik zit er zo vol van dat ik er bijna in stik. Ja, ik zal spreken opdat ik voor mijn lucht krijg. Dat betekent dat. Ja, hij zit vol van dingen die ze van. En nu ik alsjeblieft. Ja, eerst krijgt de ouderdom dan er ook nog een soort van langs. Zo van, ik heb gedacht, ja, laat ik eerst de jaren maar spreken. Ja, dus de ouderen. Op zich is dat wel wijs natuurlijk, dat hij voorrang geeft aan de mensen met ervaring en die verstand en wijsheid zouden moeten hebben. Maar uiteindelijk merkte hij dat de drie mannen, de drie vrienden van Job, hem ook niet konden antwoorden. En het verwijt wat hij hen geeft, dat zie je in vers 3. Zijn toorn ontstak ook tegen zijn drie vrienden, omdat zij geen antwoord vinden, nochtans Job veroordeelde. Ja, dus Job die kwam met allemaal redenen. En de redenen die Job aanvoerde was van, ik ben onschuldig. Vertel me maar waarom mij dit allemaal moet overkomen. En ze komen met allemaal veroordelingen, maar uiteindelijk was geen enkel antwoord was goed. Het klopte niet wat ze zeiden. En toch veroordeelden ze hem. Ja, dus ze hadden geen duidelijk antwoord op wat Job te zeggen had. En we hebben de vorige keer gezien dat de sleutel waarschijnlijk zit in dat woordje rechtvaardigheid. Ik weet niet of je nog een beetje herinnert. Toen zijn we al die teksten langsgelopen waar het over het rechtvaardigen ging. En de rechtvaardigheid. Ja, vers 2. Zo ontstak de toren van Elihu, de zoon van Berachiel, de Buziet, van het geslacht van Ram. Tegen Job werd zijn toren ontstoken, omdat hij zijn ziel meer rechtvaardigde dan God. Dus daar zit kennelijk een probleem. En misschien, ja, ik vind Job net zo'n ingewikkeld en moeilijk boek als dat jullie dat vinden. Maar, dus we zullen er een beetje met elkaar naar moeten kijken. Maar ik denk dat we een deel van het antwoord van Elu gaan vinden in het volgende hoofdstuk. Van hoofdstuk 33. Om maar eventjes een stuk over te slaan. Daar zie je ook iets van die worsteling over rechtvaardigheid. In hoofdstuk 35, dat is dus al een eindje verderop, in die reden van Elu, daar zegt hij iets opmerkelijks. Ik zal u antwoord geven, vers 4, hoofdstuk 35, vers 4. Ik zal u antwoord geven en uw vrienden met u. Waar gaat hij antwoord op geven? Nou, hij geeft antwoord op die vraag. Want u hebt gezegd, wat zou zij u baten? Wat meer voordeel zal ik daarmee doen dan met mijn zonde? Ja, met zijn gerechtigheid. Ja, wat baat nou mijn gerechtigheid meer dan mijn zonde? Nou, ik zal u antwoord geven en uw vrienden met u. Bemerk den hemel en zie, en aanschouw de bovenste wolken, zij zijn hoger dan u. Indien u zondigt, wat bedrijft gij tegen hem? Indien uw overtredingen menigvuldig zijn, wat doet gij hem aan? Indien u rechtvaardig bent, wat geeft u hem, of wat vangt hij uit uw hand? Uw goddeloosheid zou zijn tegen een man, gelijk als gij, en uw gerechtigheid voor ons mensen kind. Daar zit iets wat we wellicht kunnen gebruiken. Wat zegt Elihu hier? Van, kijk nou eens omhoog, naar de hemel en naar die wolken. Daar kun je helemaal niet bij. En die God die is veel hoger dan deze wolken, dan jouw simpele mensenleventje. Als je nou zondigt, denk je nou echt dat je hem daarmee raakt? Of als je rechtvaardig doet, denk je dan dat je hem iets teruggeeft? Ja, dus geef je hem iets terug als je zelf een rechtvaardig leven leidt? Het lijkt erop alsof Elihu je zegt van, dat maakt voor God allemaal helemaal niks uit. Ik bedoel, voor hem persoonlijk. Aan de ene kant, hij wordt er niet door gekwetst, door jouw rechtvaardigheid, door jouw zonde. En hij ontvangt er ook niks door jouw rechtvaardigheid. Waarom doe je het wel? Voor de mensen. Ja, uw goddeloosheid zou zijn tegen een man, gelijk u bent, en uw rechtvaardigheid voor ons mensenkind. En dat brengt de rechtvaardigheid van Job en de zonde van Job terug tot het niveau waar ze hoort. Rechtvaardig doen, een rechtvaardig leven leiden, is gewoon niks anders dan gezond verstand. Niet zondigen, je medemens geen kwaad doen. Proberen een rechtvaardig leven voor iedereen te leven. Dat is gewoon normaal, dat zou normaal moeten zijn. Dat zou dat betaamt elk mens, ja. Precies. En bega je een goddeloosheid, dan doe je dat tegen je medemens. En, we hebben vorige keer ook gezien, je krijgt het op een gegeven moment, vroeg of laat krijg je dat terug. En een rechtvaardig leven, een liefdevol leven leiden, dat is niet meer dan ja, je plicht, maar ook gewoon verstandig om dat te doen. Omdat het langste volhoudt. Ja, gewoon ook allerlei wereldse spreuken die zeggen dat. Ja, bijvoorbeeld eerlijk duurt het langst. Nou, dat is gewoon iets, dat is gewoon een volkswijsheid. Heeft op zich niks met de Bijbel te maken.
Het zou eigen belang kunnen zijn.
Het zou bijna gewoon eigen belang kunnen zijn. Ja, zeker. En op dat niveau spreken volgens mij Job en zijn vrienden over rechtvaardigheid en over zonde. En dat ondoorgrondelijke lijden van Job, dat heeft niks hiermee te maken. Dat ligt op een ander vlak. En Elihu wil volgens mij, ik ga vandaag heel vaak zeggen volgens mij en denk ik, ik bedoel gewoon omdat ik vind het echt ingewikkeld, maar volgens mij probeert Elihu een rechtvaardigheid aan te tonen die op een heel ander vlak ligt. En dat doet hij bijvoorbeeld in hoofdstuk 33. Ja, dus naar aanleiding van die inleiding van Elihu, dan mag je verwachten dat hij iets zinvols gaat zeggen. Ja, als hij zo opgekropt zit van woorden van, nou moet u maar eens even naar mij gaan luisteren. Nu ga ik spreken. Want wat jullie zeggen, dat slaat allemaal nergens op. Nu ga ik mijn mond opentrekken. Dus je verwacht in hoofdstuk 33 dat daar iets komt wat op zijn minst de schijn van een oplossing heeft. Laat ik maar heel voorzichtig zeggen. Ja, en hoe pak je dan zo'n hoofdstuk aan? Nou, laten we eerst het eerste stukje lezen. En zeker, Job, hoor toch mijn redenen en neem al mijn woorden te oren. Zie nu, ik heb mijn mond open gedaan, mijn tong spreekt onder mijn gehemelte. Mijn redenen zullen de oprechtheid van mijn hart en de wetenschap van mijn lippen, wat zuiver is, uitspreken. De geest van God heeft mij gemaakt en de adem, heb je weer de neshama, van de Almachtige heeft mij levend gemaakt. Zo gij kunt, antwoord mij, schik u voor mijn aangezicht. Stel u, ja, ga maar staan. Zie, ik ben van God, gelijk als gij. Uit het leen ben ik ook afgesneden. Zie, mijn verschrikking zal u niet beroeren en mijn hand zal over u niet zwaar zijn. Dat is het begin, dus de inleiding van de woorden van Elihu. En eigenlijk eindigt hij zo ook weer, vers 31, 32 en 33. Merk op, o Job, hoor naar mij, zwijg en ik zal spreken. Zo er redenen zijn, antwoord mij, spreek, want ik heb lust u te rechtvaardigen. Zo niet, hoor naar mij, zwijg en ik zal u wijsheid leren. Ja, dus dat wat Elihu in het eerste deel van die reden zegt, dat staat ingeklemd tussen, Job, heb je nog wat te zeggen? Zo nee, dan ga ik even door. Dus waarschijnlijk heeft hij in hoofdstuk 33 al aardig wat verteld. Ja, hij eventjes als tussenzinnetje, 31, 32 en 33, Job, heb je hier iets aan toe te voegen? Zo niet, hou dan nog even je mond, want ik ga nog even door. Ja, zo klinken die versen mij in de oren. En Job die begint, of Elihu die begint dus ook, met van nou, ik ben een mens zoals jij. Ja, ik ben godus. Waarschijnlijk betekent dat ik ben door God gemaakt, zoals jij. Uit het leem ben ik ook afgesneden. En zie, mijn verschrikking zal u niet beroeren en mijn hand zal over u niet zwaar zijn. En dat lijkt alsof Elihu Job hier op zijn gemak wil stellen. En ik denk dat dat te maken heeft met een vers wat we eerder zijn tegengekomen in Job. Of we, dat staat eerder in Job. In Job 13. En ik denk dat dat er iets mee te maken heeft. In Job 13, vanaf vers 19. Wie is hij die met mij twist? Wanneer ik nu zweeg, zo zou ik de geest geven. De geest geven, dat is een uitdrukking voor sterven. Ja, de levensgeest geven. Alleen doe twee dingen niet met mij, dan zal ik mij van uw aangezicht niet verbergen. Doe uw hand verre van op mij en uw verschrikking maken mij niet verbaasd of ontroerd. Roep dan en ik zal antwoorden of ik zal spreken en geef mij antwoord. Job die vraagt om twee dingen niet te doen. En als God dat niet doet, dan zal ik me niet voor hem verbergen. En dat is, doe uw hand verre van op mij, dus leg uw hand niet op mij. Alsjeblieft niet. Als u dat wel doet, dan verberg ik me liever. Dan hol ik weg. En uw verschrikking maken mij niet verbaasd of ontroerd. Nou, precies diezelfde woorden gebruikt Elihu nu. Je moet bedenken, Elihu die heeft naar deze hele reden zitten luisteren. En hij zegt, Job, wees me niet bang. Elihu die fungeert hier een beetje als een middelaar. Hij staat tussen God en Job in. En hij zegt, ik ben weliswaar godes, door God gemaakt, zoals jij. Uit leem ben ik ook afgesneden. Ik ben ook net als jij, stof en as, ik levend gemaakt door God, door Gods geest, door de Neshama. Zie, mijn verschrikking zal u niet beroeren. Dat is hetzelfde woord als verbazen in Job 13. En mijn hand, zal over u niet zwaar zijn. Dat zou Gods hand zou dat wel zijn, maar mijn hand, die kun je wel dragen. Want ik ben tenslotte een mens zoals jij. Klopt het zo een beetje tot nu toe? Ja, zeg maar, ik bedoel, zo voel ik een beetje die tekst aan. Dus Elihu, die gaat hier allemaal rake dingen zeggen. Maar hij zegt tegen Job, wees me niet bang. Ik ben niet God, ik ben gewoon een mens zoals jij. En ik ga met jou praten en ik ga proberen jou verstandige dingen te vertellen. Moet je wel naar me luisteren. En me niet tegenspreken. Gewoon eventjes uit laten praten. Nou, dan laat Job laat hem inderdaad ook uitpraten. En dan tussendoor vraagt Elihu, nou, heb je wat te zeggen? Heb je iets toe te voegen? Zo nee, dan ga ik weer even door. Ja, dat is... En dat wat hij nou zegt, dat zullen we dan vandaag bespreken in dat eerste gedeelte. En ik denk dat we eventjes moeten zoeken naar een kernwoord in Job 33. Ik was zo laat met aan te geven wat het onderwerp was, dat ik niet vraag of je dat al hebt doorgenomen. Maar is er iemand die denkt van, dit zou wel eens een kernwoord kunnen zijn. In de reden van Job. Zullen we anders even doorlezen? In de reden van Elihu. Laat me gewoon even rustig vers 8 tot en met 30 lezen. Zeker, u hebt gezegd voor mijn oren en ik heb de stem van de woorden gehoord. Ik ben rein, zonder overtreding. Ik ben zuiver en heb geen misdaad. Zie, hij vindt oorzaken tegen mij. Hij houdt mij voor zijn vijand. Hij legt mijn voeten in de stok. Hij neemt al mijn paden waar. Zie, hierin zijt gij niet rechtvaardig, antwoord ik u. Want God is meerder dan een mens. Waarom hebt u tegen hem getwist? Want hij antwoordt niet van al zijn daden. Mijn God spreekt eens of tweemaal, doch men let niet daarop. In de droom... Door het gezicht, 's nachts, als een diepe slaap op de lieden valt, in de sluimering op het leger, dan openbaart hij het voor het oor der lieden en hij verzegelt hun kastijding. Opdat hij de mens afwende van zijn werk en van de man de hovardij verbergt. Dat hij zijn ziel van het verderf afhoudt en zijn leven dat het door het zwaard niet doorgaat. Ook wordt hij gestraft met smart op zijn leger en de sterke menigte van zijn beenderen. Zodat zijn leven het brood zelf verfoeit en zijn ziel de begeerlijke spijs. Dat zijn vlees verdwijnt uit het zicht en zijn beenderen die niet gezien werden uitsteken. En zijn ziel nadert ten verderve. En zijn leven tot de dingen die doden. Is er dan bij hem een gezant, een uitlegger, één uit duizend, om de mens zijn rechte plicht te verkondigen? Dan moet ik zeggen, daar, dat rechte plichten zo staat en het is zijn oprechtheid te verkondigen. Zo zal hij hem genadig zijn en zeggen, verlos hem dat hij in het verderf niet nederdalen. Ik heb verzoening gevonden. Zijn vlees zal frisser worden dan het was in de jeugd. Hij zal tot de dagen van zijn jonkheid wederkeren. Hij zal tot God ernstig bidden, die in hem een welbehagen nemen zal, en zijn aangezicht met gejuich aanzien. Want hij zal de mens zijn gerechtigheid wedergeven. Hij zal de mens aanschouwen en zeggen, ik heb gezondigd in het recht en het recht verkeerd, hetwelk mij niet heeft gebaat. Maar God heeft mijn ziel verlost, dat zij niet voeren in het verderf, zodat mijn leven het licht aanziet. Zie, dit alles werkt God 2 of 3 maal met een man, opdat hij zijn ziel afkeert van het verderf en hij verlicht wordt met het licht der levenden. Merk op, o Job, hoor naar mij, zwijg en ik zal spreken. Zo er redenen zijn, antwoord mij, spreek, want ik heb lust u te rechtvaardigen. Zo niet, hoor naar mij, zwijg en ik zal u wijsheid leren. Wie durft? Welk woord denk je zou wel eens een sleutelwoord kunnen zijn, een signaalwoord? Volgens mij is dit de kern van wat Elihu probeert te vertellen. Over een rechtvaardigheid die boven de rechtvaardigheid van de mens uitgaat. Het is een woord wat het meeste voorkomt in dit verderf. Ja. De ondergang, het graf. Ja, we hebben hem 5 keer gelezen. Vers 18, vers 22, vers 24, vers 28 en vers 30. Iedere keer, en dat is niet Sheol, maar het is meer de kuil, de put waar je in, en dat heeft de Statenvertaling hier dan inderdaad met het verderf vertaald. Soms wordt het vertaald met de groeven of het graf. Daar waar je tot verderf gaat. Dus op zich is de vertaling verderf ook gewoon goed. Daar waar het lichaam verderft, als je bent gestorven. 5 keer het verderf. Met 5 verschillende werkwoorden. Dat hij zijn ziel van het verderf afhoudt. Dat is vers 18. Vers 22. Zijn ziel nadert tot het verderf. Komt dichterbij het verderf. En zijn leven tot de dingen die doden. Vers 24, zo zal hij hem genadig zijn en zeggen, verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdaalt. Neerdalen in de groeven, nederdalen in de kuil. Ja, afdalen in de kuil. En dan niet, daarin niet naar nederdalen. Vers 28, maar God heeft zijn ziel verlost, opdat zij niet voeren in het verderf. Ja, dat ze niet in het verderf vaart. Is er iemand met een HSV? Voeren, dat is een beetje. Wat is dat, vers 28?
Maar God heeft een ziel verlost, zodat zij niet in het graf kwam.
Ah ja, gewoon jij in het graf komen, ja. En dan vers 30. Opdat hij mijn ziel afkeert van het verderf. En dat afkeren hier, dat is dat bekende Hebreeuwse woordje wat heel vaak terugkomt, dat is shuv. Dat is terugkeren. Of uit het graf terugkeren. Oké, ze staat ook in de HSV. Dat is dat woordje shuv. Wat zei je? Terug te brengen van het graf. En dat shuv, dat komt nog een keertje terug in dit gedeelte. Vers 25. Hij zal tot de dagen van zijn jongheid wederkeren. Ja, dat is shuv. Zien we een heel klein beetje wat hier aan het gebeuren is met Elihu? Of niet? Nou, misschien moet ik iets meer vertellen. Elihu, die vraagt aan Job, waarom heb je met hem getwist? Vers 13. En vers 12. Zie, hierin bent u niet rechtvaardig. Dat zegt hij tegen Job. Hierin ben je niet rechtvaardig. Want God is meer dan een mens. Dus Gods rechtvaardigheid gaat de rechtvaardigheid van een mens veel te boven. God rekent niet naar de dingen die hij ziet en die wij zien. God is meer dan een mens. Job, je bent niet rechtvaardig. En laten we ook de laatste woorden ook nog maar iedere keer in ons achterhoofd houden. Van, wij kunnen de Almachtige niet uitvinden. Wij kunnen die niet vinden. In dat besef spreekt Elihu hier ook. Maar hij durft dus tegen Job te zeggen, hierin ben je niet rechtvaardig. Want God is meer dan een mens. En waarom twist jij met die God? Waarom ga je in een in debat met God? Want hij antwoordt niet van al zijn daden. Dat betekent, hij geeft geen rekenschap van zijn daden. En God is zoveel hoger dan een mens. Hij is ons helemaal geen rekenschap verschuldigd. Waarom zou hij? Als hij zeker weet dat wat hij doet, dat dat goed is. Waarom zou hij een rekenschap van alles geven waarvan wij denken dat het niet goed is? Dat is hij helemaal niet aan ons verplicht. Want nogmaals, ook Elihu zegt, ja, ik ben ook alleen maar leem. En ik heb ook alleen maar de geest en de neshama ontvangen, waarmee ik dan kan denken, waar ik dingen kan, net als jij. En net als Adam. De nadruk in dat eerste gedeelte ligt bij Elihu. We zijn ook gewoon niet meer dan stof en as. We zijn ook maar gewoon uit deze aarde gevormd en geboetseerd. En het feit dat we leven, hebben we aan deze God zelf te danken. Hij heeft ons zijn levensgeest gegeven. En dat we kunnen nadenken, dat hebben we te danken aan zijn levensadem die hij ons heeft ingeblazen, de neshama. Waarom sta je met deze God te twisten? Een beetje dom. Wat hij doet, ik ga er maar vanuit dat het goed is, ook al zien wij het tegendeel, is in Job's situatie wel een uiterste natuurlijk, om zoiets tegen Job te zeggen. Ja, waarom zou Job niet twisten met God? Hij snapte niet wat hij fout had gedaan. Opeens is hij alles kwijt, zijn kinderen kwijt, al zijn bezittingen kwijt, zijn gezondheid is hij kwijt. Er is helemaal niks meer. Wat heb ik verkeerd gedaan om dit te verdienen?
Die vraag is dus al fout.
En de vraag is dus eigenlijk al fout, ja. Ja. Want dat is de oorzaak van een twistgesprek met God. Dus de vraag stellen op zich, dat is, zegt Elihu hier, ik kan beter me niet stellen, want God geeft geen verantwoording over zijn daden. Dat doet hij gewoon niet. Maar hij heeft wel iets anders. En dat gaat Elihu ook geven. Hij geeft gewoon niet wat veel meer is dan de rechtvaardigheid van de mens. Dat heb je ook in dit hoofdstuk gelezen. Laten we even verder gaan. Maar God spreekt eens of tweemaal, doch men let niet daarop. Zegt Elihu dus weer. Nou, dat eens of tweemaal, ik denk dat je hier driemaal kan lezen, op drie verschillende manieren gaat, dus gewoon een zegswijze. In ieder geval, God spreekt tot de mens op drie verschillende manieren, denk ik. De eerste manier is vers 15, in de droom. In de droom door het gezicht van de nacht, als een diepe slaap op de lieden valt, in de sluimering op het leger, dus op het bed, dan openbaart hij het voor het oor van de lieden en hij verzegelt hun kastijding. Opdat hij de mens afwende van zijn werk en van de man de hoverbij, de trots verbergt, dat hij zijn ziel van het verderf afhoudt en zijn leven dat het door het zwaard niet doorgaat. Dat is de eerste manier, dus door de droom. De reden, vers 18, dat hij zijn ziel van het verderf afhoudt. Vers 19, dat is in de omstandigheden waarin God spreekt. Ook wordt hij gestraft met de kastijding. Ook wordt hij gestraft met smart op zijn bed en de sterke menigte van zijn beenderen, zodat zijn leven het brood zelf verfoeit en zijn ziel de begeerlijke spijs. Dat zijn vlees verdwijnt uit het gezicht en zijn beenderen, die niet gezien worden, uitsteken. En zijn ziel nadert ten verderf en zijn leven tot de dingen die doden. Ja, hier zie je de mens die zelfs geen trek meer in heeft te eten, die zo sterk aan het vermageren is dat zijn beenderen beginnen uit te steken. Dat zijn vlees verdwijnt uit het gezicht. Er blijft bijna niks anders dan een schedel over met een stukje huid onttrokken. Een heel eng gezicht natuurlijk. En zijn beenderen die niet gezien werden, dus de benen van je benen, van je borst, die worden zichtbaar van de honger. En zijn ziel nadert ten verderven, dus komt dicht bij het verderf, bij de groeven, die doden. En zijn leven tot de dingen die doden. En dan komt die vraag. Is er dan bij hem een gezant, een uitlegger? Een gezant, dat is dat kan een engel zijn, maar het kan ook een mens zijn, een maleach, iemand die gezonden is. Denk maar aan Maleachi, profeet Maleachi, mijn gezant. Een uitlegger, dus iemand die dingen vertaalt of uitlegt. 1 uit 1000, om de mens zijn oprechtheid te verkondigen. Dat is dus een vraag. Is er dan bij hem een gezant, een uitlegger, 1 uit 1000, om de mens zijn recht te verkondigen? Of, je kan het ook lezen, als er dan bij hem een gezant is, een uitlegger, 1 uit 1000, om de mens zijn oprechtheid te verkondigen. Dat zijn, voor alle duidelijkheid, denk ik dat je het mag lezen met een hoofdletter. Zijn oprechtheid. Gods oprechtheid. Want daar heb je die Maleachi voor nodig. Daar heb je die gezant voor nodig, die uitlegger. Daar zit Job om te schreeuwen. Geef me een uitlegger van alles wat hier gebeurt. Geef me een gezant van God die dit uitlegt. Nou, om zijn, hoofdletter, om aan de mens zijn Gods oprechtheid te verkondigen. Ja, die rechte plicht, dat slaat nergens op, nee. Dan denk je eigenlijk, dan zit je weer op het niveau van Job, eigenlijk, van waar de hele eerste 30 hoofdstukken over gingen. Ja. Zo zal hij, met een hoofdletter, hem, kleine letter, genadig zijn en zeggen, verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdaalt. Ik heb verzoening gevonden. Dat verlossen, dat komt in vers 28 ook nog een keer terug. God heeft mijn ziel, heeft mij, verlost, dat zij niet voeren in verderf, zodat mijn leven het licht aanziet. Dus die twee versen die horen bij elkaar. Verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdaalt. Ik heb verzoening, ik heb een losprijs gevonden. Betekent dat die verzoening? Dat is dat van dat werkwoord kafar, dat bedekken, wat je iedere keer in Leviticus tegenkomt. Waar het gaat over de dienst van de verzoening. Van de verzoening door voldoening, door het bloed. Verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdaalt. Ik heb verzoening gevonden. En vers 28, maar God heeft mijn ziel verlost, dat zij niet voeren in het verderf, zodat mijn ziel het licht aanziet. Dat laatste stukje, vers 28, dat is het vervolg op wat een mens zegt. Ik heb gezondigd en het recht verdraaid, hetwelk mij niet heeft gebaat, maar God heeft mijn ziel verlost, dat zij niet voeren in het verderf, zodat mijn leven het licht aanziet. Hier is een mens die wijs spreekt van ik heb gezondigd Mijn God, die heeft mijn ziel verlost. En dan het stukje ertussenin. Dat is eigenlijk helemaal van Job op, van toepassing, vers 25. Zijn vlees zal frisser worden dan het was in de jeugd. Hij zal tot de dagen van zijn jonkheid terugkeren. Hij zal tot God ernstig bidden, die in hem een welbehagen nemen zal. En zijn aangezicht met gejuich aanzien. Want hij zal de mens zijn gerechtigheid teruggeven. Zijn rechtvaardigheid teruggeven. Trouwens, ik zei net dat wederkeren in vers 25. Ik heb nu mijn aantekeningen niet bij me. Maar ik denk, ik zal het zo meteen even opzoeken. Dat wedergeven, dat het shuv is. En wat zie je hier dan? Het graf. Het verderf. Dat geeft de ziel, zijn ziel terug. De persoon. Die komt uit het graf terug. Dat zie je in vers 30. En waar heeft dat mee te maken? Vers 8. Want hij zal de mens zijn tzedaka, zijn rechtvaardigheid, dat is dat woord waarmee Abraham ook gerechtvaardigd werd. God zal zijn rechtvaardigheid wedergeven. En hier ook, zet nou zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid, zet met een hoofdletter. Want daar gaat het hier om. Het gaat niet om Jobs gerechtigheid en rechtvaardigheid die hij terugkrijgt. Wel nee, het gaat hier over iets wat God heeft gedaan. Wat buiten Job ligt en buiten al zijn vrienden. Elihu die spreekt hier over die gezant die zou komen. En Job die zegt ook, ik weet dat mijn verlosser leeft. Alleen hij had er kennelijk in al zijn eigen gerechtigheid, had hij daar eventjes het zicht een beetje op verloren. Maar waar Elihu hier over spreekt, is over een gerechtigheid, een rechtvaardigheid van God. Of een oprechtheid, zo in vers 23, van de Heere God. En wat is dat voor een oprechtigheid? Wat is dat voor een rechtvaardigheid? Dat is een rechtvaardigheid die redt van het graf. Het gaat hier over opstanding. Want dat, en daar zullen we de volgende keer naar kijken, opstanding vinden we in het boek van Job ook keer op keer terug. Dus die rechtvaardigheid van God, dat was een rechtvaardigheid die Job niet had. Job die kon nog zo goed zijn best doen en nog zo'n goed leven leiden. En nogmaals, dat is alleen maar wijsheid. Dat is alleen maar goed om dat te doen. Dat is gezond verstand om een goed leven te leiden. Jegens je medemens. Dat hoort iedereen. En wat voor godsdienst dan ook. Wordt dat ook geleerd om een goed en oprecht leven te leiden. Maar dat brengt je niet de rechtvaardigheid van God. Daar is iets anders voor nodig. En wat is daarvoor nodig? Dat is die gezant, die uitlegger, die ene uit duizend. Die ons terugbrengt uit het graf. Die ons zijn gerechtigheid geeft. Ja, en dan zit je gewoon, naar aanleiding van Job 33, in Romeinen. Laten we het nog maar een keer doen. De gerechtigheid van God. Want daar gaat het om. Romeinen 3, het laatste stukje. En Paulus die kon het weten. Paulus die heeft zijn uiterste best gedaan om net zo rechtvaardig te leven als Job. Alleen het ontbrak hem aan iets. Het ontbrak hem aan de rechtvaardigheid van God. En ja, je ziet bijna de blijdschap van Paulus als hij Romeinen 3 vers 21 leest, denk ik. Ik denk dat hij dat echt met een hart vol vreugde heeft geschreven. Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden. Ja, door die één uit duizend, door die uitlegger, door die gezant. Zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid van God, door het geloof van Jezus Christus tot allen. Die Jezus Christus, dat is die één uit duizend, dat is die gezant, dat is die uitlegger. die God uit komt leggen. Nee, wij kunnen God niet uitvinden, maar we hebben een uitlegger. En dat is Jezus Christus, onze Heer. En dat niet alleen, hij legt ons niet alleen God uit, hij geeft ons ook een rechtvaardigheid die ver boven onze eigen rechtvaardigheid uitstijgt. Die eigenlijk niet eens meer, niks meer te maken heeft met onze eigen gerechtigheid of eigen rechtvaardigheid. Want dat die zelfs de goddeloze kon ontvangen, want dat lees je in Romeinen 4. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees. Heeft hij die rechtvaardigheid naar het vlees verkregen? Nee, zeggen we natuurlijk. En Job die zou, dat is niet de rechtvaardigheid die we zoeken. Want dat is een rechtvaardigheid die eindigt ook gewoon in het graf. Daar kom je dan ook niet meer uit. Met al die rechtvaardigheid, met dat goede leven wat je hebt geleid. Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En dat is dat geloof in die God die doden levend maakt. En daar gaat het in Job 33. Ja, dat is het shuv terugbrengen uit het graf en shuv een rechtvaardigheid die teruggegeven wordt aan de mens. Een rechtvaardigheid die de mens eerst had in de staat van Adam, in de ongevallen staat. In die nieuwe staat, waarmee hij zijn macht feitelijk uit de handen heeft gegeven aan Satan, wat we ook in het boekje Job terugzien. Satan is degene die overheerst. Maar wordt ons een rechtvaardigheid teruggegeven. De rechtvaardigheid van God. Dat is degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Hij die de goddeloze rechtvaardigt en geloven in God die de doden levend maakt. Dat vind je verderop in Romeinen 4. Dat was het geloof van Abraham. En volgens mij zinspeelt Elihu op die rechtvaardigheid. Stop nou eens met dat getwist onderling over je eigen rechtvaardigheid, of wat je zelf fout gedaan hebt, wat je naar verborgen zonde en weet ik wat allemaal. Stop ook twisten met de Allerhoogste. Want daar kom je ook niet uit. Hij heeft geen verantwoording af te leggen. Hij geeft ook geen verantwoording af over het feit dat hij die rechtvaardigheid weer teruggeeft. Dat doet hij gewoon. Daar roepen we hem ook niet voor ter verantwoording. Waarom heeft u uw eigen zoon aan het kruis laten sterven? Hij heeft al die zonden op zich genomen. Feitelijk zegt hij, en wat we in Job 33 lezen, ik heb gezondigd. Die woorden die neemt hij eigenlijk op zich. Ik heb gezondigd en het recht verdraaid, het welk mij niet heeft gebaat, mijn God. Hij heeft mijn ziel verlost, dat zij niet voeren in het verderf, zodat mijn ziel het licht aanziet. En hij verlicht wordt met het licht der levenden. Vers 30. Het licht der levenden. Nog even opgezocht, in Johannes komt de naam van Christus voor als het licht des levens. Ik vond het wel aardig om te zeggen, een Hebreeuwse vertaling, het Hebreeuwse Nieuw Testament, die vertaalt daar precies hetzelfde als hoe het hier in Job staat. In het licht des levens, het licht der levenden. Dus in het Hebreeuws. Goed, dus gewoon een kleinigheidje, maar ik denk dat hier staat ook het licht der levenden. Dat de Christus is. Ja, dus hoofdstuk 33, als we zo Gods woord gaan lezen en ook alles gaan zien, bezien in dat nieuwe licht, in het licht van die nieuwe rechtvaardigheid, kunnen we ook misschien wel stoppen met twisten met de Allerhoogste. Stoppen met twisten met God. Want ten eerste, hij geeft verantwoording van zijn daden. En inderdaad, kijk maar om je heen in de wereld. Het is allemaal oneerlijk. De wereld is onrechtvaardig. En daar kom je ook niet uit als je daarover na gaat denken. Het ene land tegen het andere land, de ene mens tegen de andere mens. Het lijkt altijd maar alsof de sterkste het wint. De mensen met het meeste geld, die hebben het meeste macht. Dus niet altijd de wijste en de sterkste. Het klopt allemaal niet. Het is allemaal niet eerlijk. En daar kun je eindeloos over blijven piekeren en blijven nadenken. En daarin rechtvaardig proberen te zijn en je daar helemaal op stuk lopen. Totdat onze ogen opengaan voor het licht des levens. En de rechtvaardigheid van God. Een gezant en een uitlegger. 1 uit 1000. Om de mens zijn oprechtheid te laten zien. En om zijn rechtvaardigheid weer terug te ontvangen. Niet onze rechtvaardigheid, het is Gods rechtvaardigheid die we ontvangen. In het werk van Christus Jezus, in zijn dood en in zijn opstanding. En dat redt ons van het verderf, van die kuil, van dat graf. En dan gaat Gods licht over ons lichten. En mogen we leven in het licht van zijn aanschijn, in het licht des levens. Ja, ik zou bijna willen zeggen, merk op mensen en luister naar Elihu. Hebben we hier nog iets aan toe te voegen? Nee? Allemaal stil zijn en de volgende keer verder luisteren naar Elihu. Zullen we eindigen?